Naar Jesaja 65 begeven wij ons weer, waar wij in vers 20 en 21 en 22 te lezen krijgen dat men straks in de dagen van, laten we zeggen, het koninkrijk van Christus, het beloofde Messiaanse Rijk, dat daar sprake is dan toch wel van aanzienlijk hogere leeftijden die mensen bereiken. Kennelijk dan hogere leeftijd ten opzichte van de situatie in de natuur, lijkt mij. Want er wordt wel gesproken nog steeds over bomen die geplant worden eventueel en wijngaarden. Maar de mens wordt zo oud, staat er, dat hij de vruchten daarvan nog gaat eten. In tegenstelling tot de Nederlandse zegswijs, boompje groot en plant het je dood. Dat zeg ik erbij, dan hoef ik het verder niet uit te leggen. Dat is een Nederlandse zegswijs, dat is algemeen bekend. Of het waar is, weet ik niet. Maar zo schijnt dat te zijn. Dat als je een boom plant, dan maak je niet meer mee. Ik ben er niet helemaal zeker van, hoor. Want, hè? Nou, ik zag van de week een hele hoge kerstboom staan. Of zoiets, zo'n dansersbaan. Ja, waarschijnlijk dezelfde. En toen zei die meneer, die erover ging, die zei, ja, die heeft mijn zus hier nog geplant. Wij zijn samen hier opgegroeid en mijn zus heeft de kerstboom na de kerst in de grond gestoken. En nou, dat is zo'n hoge boom. Maar ja, wat voor vruchten daaraan groeien? Kerstappels? Wat groeit aan een kerstboom? Dennenaalden, ja. Ja, zoiets. Dus helemaal zeker ben ik er nooit van dit soort dingen. Maar toen maar. Maar zo zegt men dat, ja. Dus vandaar de zegswijs. In ieder geval wordt uitdrukkelijk vermeld dat de mens aanzienlijk ouder wordt dan te doen gebruikelijk in onze dagen. Neemt niet weg dat hij nog steeds een sterfelijk mens is, want dat staat er dan ook in. Zonder dan nou op de details terug te komen, maar er staat dat sommigen, bij wijze van spreken, als jongelingen zullen sterven terwijl ze slechts 100 jaar oud zijn. Slechts staat er niet, maar dat is de strekking toch van die zin. Enzovoorts. Maar mensen zouden fatsoenlijke leeftijd bereiken, impliceren dat wij in onze dagen geen fatsoenlijke leeftijden meer bereiken. En je zou er ook nog uit af kunnen leiden dat de leeftijden die mensen bijvoorbeeld voor de vloed van Noach bereikten, en trouwens daarna ook nog, sommigen althans, dat meer de norm is dan wat er later gebruikelijk lijkt te zijn. Hè? Langzamerhand werd het minder, om zo te zeggen. Het schijnt, heeft men mij gezegd, dat wij in onze dagen dan toch langzamerhand weer ouder worden, langer leven dan onze voorouders. Nou, vertrouw ik statistieken nooit, want ik ben van mening dat die statistieken in hoge mate bepaald worden door het percentage kindersterfte. Maar of ze dat in de loop der tijd hebben bijgehouden, dat betwijfel ik ook. Dus mij zegt het niet zoveel. Wat ik ervan vind is dat men 1000 jaar geleden toch echt dezelfde leeftijden bereikte als wij nu. Alleen niet iedereen. Maar dat is in onze dagen ook zo, niet iedereen. Dus ja, ik weet niet zo goed wat je ermee moet. Maar laat ik het zo zeggen dan, voor zover de gemiddelde leeftijd in onze dagen dan weer oploopt, is dat te danken aan dat men tegenwoordig een blinde darmontsteking nogal makkelijk kan behandelen. Toch of niet? Nou ja, en dat men ook tegenwoordig mensen nogal makkelijk kan reanimeren, verhoudingsgewijs. Vroeger hoorde je daar nooit van, in mijn jeugd niet tenminste. Toch? Nou ja. Enzovoort, dus dat is zijn de merites van de zogenaamde medische wetenschap. U kijkt me aan of u wil vragen, broeder, moeten wij daar blij mee wezen? Dan moet ik u zeggen, nou, dat in sommige gevallen wel. Dat is een tactische antwoord. In sommige gevallen helemaal niet. Maar dat is de discussie die we met elkaar... Wij moeten met elkaar het gesprek aangaan daarover. Hebben ze mij verzekerd in Den Haag. Want daar weten ze het ook niet. Dus laat me zitten. Het zijn betrekkelijk komische dingen. Maar wat er staat is... Dat in ieder geval mijn volk zegt, de Heer, zij zullen in het land wonen, ze zullen huizen bouwen en bewonen, ze zullen wijngaarden planten en dezelfde vrucht eten. Zij zullen niet bouwen, vers 22, dat het een ander bewonen. Zij zullen niet planten, dat het een ander eten. Want zo ging dat eeuwenlang in het land. Men leest het boek Richteren. Dat was de oogstrijp, weet u wel. En dan kwamen de Ammonieten, de Moabieten, de Edomieten, de Amorieten, de Filistijnen. En wie het maar waren allemaal. Kom maar. Want de dagen mijns volks zullen zijn als de dagen eens booms. En mijn uitverkorenen zullen het werk, dat zijn die van mijn volk dus, zullen het werk hunner handen verslijten. Dat wil zeggen, ze leven langer dan hun eigen werk, wat ze bouwen. En Salomo zei, de mens maakt van alles en daarna gaat hij dood en dan komt het in de handen van de erfgenamen. En dat is ook een ijdelheid, staat er dan. Hè? Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes. Hoe dan ook. Zij zullen niet te vergeefs arbeiden, nog baren ter verstoring. Zo van, deze generatie gaat goed, maar de volgende generatie gaat het weer fout. En dan wordt weer Jeruzalem verwoest. En dan, nou ja. Want zij zijn het zaad der gezegenden des Heren en hun nakomelingen met hen. Had ik u al, want dat weet ik echt niet meer hoor. Had ik u al Matthäus 24 voorgehouden. Ja, waar staat, dit geslacht zal geen zins voorbij gaan. Want het merkwaardige vervolg op dat vers is dat er staat hemel en aarde zullen voorbij gaan. Terwijl het ging over het geslacht dat het einde, nou ja, dat het dagen meemaakt van het einde van de 70ste week van Daniël. Kortom, de bekering van Israël, de terugverzameling van het volk, het begin daarvan. En wanneer deze dingen beginnen te geschieden dan, en de tak teder wordt van de vijgenboom, ik zeg u... Dit geslacht zal geen zins voorbij gaan totdat het alles geschied zal zijn. En dan verwacht je nog iets als 1000 jaren of zoiets. Maar dan staat er, hemel en aarde zullen voorbij gaan. Zodat dan toch de indruk gewekt wordt. Nee, dat is buiten het vierkantje, maar de indruk wordt gewekt alsof die generatie inderdaad die 1000 jaren ook nog overleeft. Nee, dat staat daar allemaal niet, maar schrift met schrift vergelijkend kom je toch tot dat idee, want waarom wordt anders die 1000 jaar kennelijk dan overgeslagen? Terwijl toch alles wat daar beschreven wordt, daar naartoe gaat. De openbaring van het koninkrijk van de zoon des mensen, Adam. Van de zoon des mensen op aarde, zie? Nee, en van die dag en die uren weet niemand. Als ik het op de juiste wijze, of de verkeerde wijze, dat weet ik niet. Maar als ik het op een speciale manier voorlees, dan staat er dus dat al die andere dagen en uren kun je weten. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar van die dag en die uren weet niemand. Waarmee ik maar gezegd wil hebben... dat die uitspraak van die dag en die uren weet niemand... dat het niet gaat over de wederkomst van Christus. Maar over hemel en aarde zullen voorbij gaan. Gaat over de jongste dag. Want van de tijden en gelegenheden... hebt gij niet van nodig dat we nu schrijven... want gij weet zelf een zeer wel dat... of ik dan de dag en de uren weet? Nee, ook niet. Ik weet het ook niet, maar een beetje in de buurt komen we toch wel, mag ik wel zeggen, toch? Ik kijk niet op 100 jaar nauwkeurig. onnauwkeurig. Maar doe maar. Maar je moet er niet iets in willen lezen wat het niet staat. Hè? Maar goed, dat is dus inderdaad een hoge leeftijd. Ja, een leeftijd van zelfs meer dan 1000 jaar. Dat is wat het is. En hoe komt het dan zo? Nou, vers 24. Ik hou toch maar de volgorde aan van deze vers. Zo, vers 24. Daar staat, en het zal geschieden. Dat kan net zo goed zijn, namelijk het zal geschieden. Het kan ook zijn, want het zal geschieden. Kortom, het zal geschieden. Eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Dit is nou wat je noemt een hyperbool. Dat wil zeggen een overdrijving. Dat is een erkende stijlfiguur. Maar in de tweede zin, en ik hoop dat u begrijpt dat dat gewoon een parallelisme is. In die tweede zin wordt het iets genuanceerder. Want het luidt, het zal geschieden, eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Strikt genomen kan dat natuurlijk niet. Je kan niet antwoorden als er niet geroepen is. Want antwoorden wil zeggen een anti-woord spreken. Iets wat teruggezegd wordt. De reply in het Engels betekent precies hetzelfde. Terwijl als er niet eens wat is, kan er ook niet iets anti komen. Dat bestaat dus niet. Dus het wordt genuanceerder gezegd in de tweede zin, namelijk terwijl zij nog spreken. Eer zij roepen, nou ze waren al begonnen met roepen, maar ze waren er nog niet mee klaar met het roepen. En voordat ze klaar waren met roepen, zegt de Heer, zal ik antwoorden. Terwijl zij nog spreken, zo zal ik horen. Noem nog zo'n voorbeeld. Nou?
Daniel.
Hé? Ja, Daniel, ja. Ja. Dat is het beroemde hoofdstuk, Daniel 9... waarvan wij gewoon de verzen 24 tot en met 27 kennen. En de voorgaande verzen helaas niet. Die zijn ook wel wat langdradig, als u het mij vraagt. Maar dat is niet voor niks zo. Dat is Daniel hoofdstuk 9. Ik doel specifiek op vers 20... en 21, want het wordt herhaald. De zin wordt onderbroken en daarna begint hij gewoon helemaal opnieuw. Dat is vers 20. Als ik nog sprak en bad en beleed mijn zonde en de zonde mijns volks van Israël en mijn smeking nederwierp voor het aangezicht des Heeren mijn Gods om des heiligen bergs wil mijn Gods. Als ik nog sprak, zie, begint de zin overnieuw. Als ik nog sprak in het gebed, zo kwam de man Gabriel, dien ik in het begin in een gezicht gezien had, snel ik gevlogen. Dus dan heeft hij misschien toch vleugels. Ja. Ja, een man met vleugels. Mij aanrakende, omtrent de tijd des avondoffers, bij gevlogen hoef je niet meteen aan vleugels te denken hoor. Ook al is het een verwant woord dan nog. Want wij moeten ook wel eens iets vliegens vlug doen. En soms zeggen we ik vlieg. Maar dan bedoelen we alleen dat we heel snel gaan. Dus doe maar. Never mind. De man, let op dat er staat. De man, Gabriel. Wie zou die man nou wezen? Nou, Gabriel. En dan vertaal je het gewoon. En daar hoef je niet veel voor te doen, want dat betekent het gewoon Gods gabber. Gabriel. Gabber. El. En wat gabber betekent, dat weet u toch? Gabber. Een maatje. Een kameraad. Vriend, zeggen we dan. We proberen een net woord te vinden, want het woord kameraad mogen wij christenen niet meer gebruiken. He? Nee, sinds 1918 toch? Sinds het communisme. We hebben het niet over Feyenoord. Echt niet, hè? Nee, oké. Want wat in die sfeer heet kameraden, dan dat heet in het Hebreeuws gaver. Gaverim. Meervoud. Want u weet hoe dat was, de oprichting van de Joodse staat was in hoge mate de oprichting van een communistische staat, de staat Israël. Als het niet vriendelijk genoeg klinkt, dan oké. Een socialistische staat Israël, met communes. En als dat niet vriendelijk klinkt, dan zeggen we al met kibbutzim. Kibbutzim. Dat is gewoon Hebreeuws voor een commune. Het waren echte communes, zeker wel. En men sprak elkaar aan, men beschouwde elkaar als kameraden, gaverim. Dat waren de eerste kolonisten, zal ik maar zeggen, van wat de Joodse staat werd en nog leeft. Dat woord is het. Men vertaalt het vanuit de Bijbelse Hebreeuws, zal ik maar zeggen, vertaalt men het met vriend. Dan zegt men, Gabriel betekent vriend van God. En dat is het natuurlijk ook. Heb je dat nog? Dat is het. Alleen het woord gabber is tot ons gekomen in het Nederlands, zie je uit Jiddisch. En dat heet dus bargoens. En dat is dan weer plat Nederlands. Maar het is een heel fatsoenlijk Hebreeuws woord. Gods gabber. Ik meen zelfs als er staat in het zag, dat weet ik niet zeker, maar u hebt de gelegenheid om mij te corrigeren. Want iedereen heeft een computer bij zich tegenwoordig of een telefoon. Maar ik meen zelfs dat als er staat in Zacharia 13, op de vraag hoe komt u aan die littekenen, dat hij dan zegt, die zijn mij aangedaan in het huis mijn liefhebbers. En dat daar staat gaver in. Dat woord. En er staat er mijn liefhebber. Misschien zit ik ernaast, want ik weet het nooit helemaal zeker. Maar ik durf het wel te zeggen, want u kunt me toch gaan nakijken zo. Toch of niet? Ja, laat maar. Maar de man Gabriel, Gods gabber. Wie denkt u dat dat is? Een man die Gods vriend is. Hè? De Heer Jezus natuurlijk. Ja, wat dacht u dan? Ja, dat is niet anders. Een man. Gabriel. Hij heeft vele namen en titels. Ik moet u zeggen. Ik geloof dat. Of het nou drie delen zijn of twee. Ik word vergeetachtig. Dat was ik mijn leven lang al. Maar dat doet er niet toe. Van die dikke boeken over de namen en titels van Christus. Ik weet precies waar ze staan in de kast. Maar ik ben er zeker van dat de naam Gabriel daar niet bij staat. En die van Michael ook niet. Want traditioneel past men dat daar niet in. De naam van Melchizedek waarschijnlijk ook niet. En toch zijn dat namen en titels van Christus. Nee, ga ik nou niet uitleggen. Maar je vraagt je toch af, wie is die man, Gabriel? Nou ja. Kwam de man Gabriel, die ik in het begin in het gezicht gezien had, snellijk gevlogen, mij aanrakende omtrende tijdens avondoffers. En hij onderrichtte mij en sprak met mij en zeide, Daniel, nu ben ik uitgegaan, eindelijk betekende nu, inmiddels, na verloop van tijd ben ik uitgegaan om u de zin te doen verstaan. En in het begin uw smekingen is het woord uitgegaan. In het begin uw smekingen is het woord uitgegaan. En ik ben gekomen om u dat te kennen te geven. Hij brengt het woord van God. Dan denk je weer, dan is het Heer. Want gij zijt een zeer gewenst man. Versta dan dit woord en merk op dit gezicht. 70 weken zijn bestemd over uw volk en over de heilige stad. En dan komt de profetie over de 70 weken. Die moeten leiden natuurlijk tot de vestiging. Nee, laat ik zeggen, tot de terugkeer van het Davidische koningshuis in Jeruzalem. In uw volk en uw heilige stad. Maar het punt is dat terwijl Daniel nog spreekt, in gebed is namelijk, nog roept. Krijgt hij antwoord. Niettemin, als ik het dan lees, denk ik, ik heb niet de indruk dat we niet alle woorden van Daniel hebben. Hij wordt niet in de zin onderbroken. Ik dacht dat hij na zoveel versen dan toch wel klaar was. Maar wie ben ik? Er staat gewoon als ik nog sprak in het gebed. Dus misschien sprak hij nog een eindje door. Maar we vinden hier wel degelijk natuurlijk de inhoud van dat gebed. Of althans een samenvatting daarvan. Wat u maar wil. En waar gaat dat gebed over? Nou ja, ik begin in vers 3 te lezen. Ik stelde mijn aangezicht tot God de Heere om hem te zoeken met het gebed, de smekingen, met vasten en zak en as. Ik bad dan tot de Heere mijn God en deed belijdenis en zeide, och Heere, gij grote en verschrikkelijke God die het verbond en de weldadigheden houdt, dien die hem lief hebben en zijn geboden houden, wij hebben gezondigd. Waarvan doet hij belijdenis? Van zijn geloof, ja, ook ja. Van zijn zonde. Zie? Wij hebben gezondigd. En wij hebben onrecht gedaan. Wij hebben goddelooselijk gehandeld. Wij hebben gerebelleerd met af te wijken van uw geboden en van uw rechten en daarmee van die woorden in het algemeen. Wij hebben niet gehoord naar uw dienstknechten, de profeten, die in uw naam spraken tot onze koningen, onze vorsten en onze vaders en tot al het volk des lands. Bij u, o Heere, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen, bij de mannen van Juda, want dit gaat alleen over Juda, het volk van Daniel, implicerend dat ook vers 24 alleen gaat over Juda, namelijk 70 weken zijn bestemd over uw volk, dat gaat alleen over het Joodse volk en nergens anders over. De mannen van Juda, vers 7 weer, en de inwoners van Jeruzalem. En daarna geheel Israël, die nabij en die verre zijn. En u weet, een heel groot deel van Israël was verre. In de dagen van Daniel. En Daniel was er van op de hoogte, waar ze waren uiteraard. Namelijk officieel in ballingschap. Wat noordelijker, namelijk in de steden der Meden. En aan de rivier Gebar, en wat het maar was. We hebben het over de zogeheten Assyrische ballingschap. Ja. En al de landen waar gij ze heen gedreven hebt, impliceren dat ook in die dagen een groot deel van Israël al verspreid was over de wereld. Dat zal kloppen, want de Iberiërs en de Kelten, die waren al veel eerder de wijde wereld ingetrokken. Onder het motto, give me land, lot of lands, don't fence me in. Ja. Dat is het volkslied van de, in ieder geval van Manasse. Maar goed, die ga ik niet uitleggen. Ik vind het alleen leuk om het te zeggen. Want er zit nog een heel verhaal achter natuurlijk. Hè? Want sommige mensen denken echt dat al die Israëlieten van de 10 stammen, dat die hebben zitten wachten tot die Assyriërs eindelijk definitief Samaria kwamen innemen. Dus die hebben tientallen jaren zitten wachten vanaf de eerste invallen van de Assyriërs en de eerste wegvoering van Israëlieten uit Gilead, dat wil zeggen uit van Ruben, Gad en de halve stam van Manasse en later in het noorden van Galilea. Enzovoort. En dat die mensen allemaal gewoon hebben zitten wachten tot ze eindelijk Assyrië. En toen zijn ze uiteindelijk waren ze allemaal weggevoerd. Dat geloof je toch zelf niet? Nee? Wel. Ze zijn er gewoon vandoor gegaan. Scheep gegaan. Naar het westen, zoals te doen gebruikelijk. Want als je scheep gaat, ga je naar het westen. Niet naar het oosten. Je gaat altijd naar het westen. Heb je dat? Je gaat altijd de ondergaande zon achterna. Of met een chickje in je mondhoek. Of Of met een grassprietje. Maar je gaat naar het westen. Achter de ondergaande zon. Dat is waar. Roll along, covered wagon. Roll along. Ja, dit is, en naar het westen. Hou de west van ons land. Die gaat altijd met de, van de oorsprong weg naar de toekomst. En dan, maar dit is klassiek. Dat hoort zo. Ja. Ja. Doe maar. En het is ook van rechts naar links. Maar ja, dat is een beetje vervelend. Maar ik laat het er maar bij. Maar dat is wat gebeurd is. En Daniel is daarvan op de hoogte. Daniel was een van de wijze mannen. Uit het Joodse volk. Maar hij was ook een van de wijze mannen. In de Babylonische ballingschap. Sterker nog. Hij wordt geacht de meest wijze man geweest te zijn. In heel dat rijk. Want al die andere wijze mannen. Die konden niet wat er gebeuren moest. Konden ze niet doen. Dat weet u toch hoe dat was? Met die dromen van Nebukadnezar. En er wordt uitgebreid vermeld dat de wijzen en de tovenaars en wie het maar waren. En die pakte er niks van. En dan kwam Daniel. En dan zei Daniel. En zei zo, dit was dat. En zo. En dit betekent dit. En dat betekent, gij zet het gouden hoofd. En daarna komen nog. En Daniel wist het allemaal. Of hij dat van nature had. Nee, je moet er lang voor naar school. Om dat allemaal te leren. En ja, het kan natuurlijk ook zijn dat hij als profeet gesouffleerd werd. Hè? Toch? Natuurlijk, maar dat vind ik altijd de laatste optie. Want Daniel wordt in de Bijbel wel degelijk beschouwd als een van de meest wijze mannen. Uit de geschiedenis met Salomo. En natuurlijk met de zonen van Zera. Ethan en, hoe heet het zoeken weer? Dat zal wel, ik weet het nou niet meer. Maar wordt in de Bijbel genoemd. Nou ja. Maar het is deze Daniel, want dit probeer ik te zeggen. Daniel moet beschouwd worden als het hoofd in die dagen. De hoogste vertegenwoordiger dus van het Joodse volk, als natie. Hij was in ieder geval de hoogst geplaatste Jood in de wereld. Voor zover in de wereld een hiërarchie bestond, stond hij aan het hoofd van dat volk. Dat hoef je niet te zoeken natuurlijk in de lui die geëmigreerd zijn. Die hebben zich daar dan onttrokken. Dus we hebben het nu over het volk als zodanig. Hij was weggevoerd naar Babel. Was daar gepromoveerd. Omhoog gevallen noemen we dat spottend. Maar ik bedoel het heel serieus. Hij had daar die positie gekregen. En hij vertegenwoordigde dus naar Gods maatstaven het volk der Joden. En voor zover het dus ging over koningschap in Israël. Ik zei Israël, ik had het niet over Juda. Ik zei Israël. En ik bedoel er compleet Israël mee. Voor zover het gaat over koningschap in Israël. Was hij daar dus op een of andere wijze de vertegenwoordiger van of voor. Want er was niemand anders. Hij was de hooggeplaatste uit Juda en dat is de koninklijke stam. Van wie de scepter niet zou wijken. Begrijp je me goed? Ik geloof dat het huis, het koningshuis van Juda en dus van David bedoel ik ook uitdrukkelijk, dat dat wel degelijk voortgezet werd. Alleen dat was niet in Jeruzalem, maar dat was in een van die landen waarheen het volk was weggevoerd, of althans waarheen zij uitgeweken waren. Meer ga ik er toch maar niet van zeggen, want ik wil toch een beetje nog bij ons onderwerp blijven. Maar u moet de positie van Daniel niet onderschatten. En wat hij doet, is iets geks, want hij beleidt daar de zonde eigenlijk, want er staat nogal vaak in het enkelvoud, van zijn volk, van het volk der Joden, zonde waar hij zelf persoonlijk part nog deel aan had. Maar als vertegenwoordiger van het volk was hij daarvoor wel verantwoordelijk, aanspreekbaar. Ik vind het nog net een goede uitdrukking. Toch? In ieder geval, hij stelt zichzelf in die positie En hij zegt, wij hebben gezondigd. En hebben onrecht gedaan met af te wijken van die geboden. Wij hebben niet gehoord, enzovoorts. En daarna, bij u, heren, is de gerechtigheid, maar bij ons de beschaamdheid der aangezichten, gelijk het is te deze dagen bij de mannen van Juda. En de inwoners van Jeruzalem en geheel Israël, die nabij en die verre zijn in al de landen waar gij ze heen gedreven hebt om hun overtreding waarmee ze tegen u overtreden hebben. Enzovoort. Hij doet belijdenis van de zonde van het volk als zodanig. En dan staat er, terwijl hij nog sprak. Nou ja, er staat, terwijl ik nog sprak. Want Daniel zelf geeft hier een verslag van wat er gebeurde en wat hij gebeden heeft. Terwijl ik nog sprak, kwam de man Gabriel. En staat er met nadruk, namelijk in vers 20 en in vers 21... En dan verschijnt de man Gabriel. En die brengt hem een profetie over 70 weken. In de praktijk 490 jaren dus, officieel. Tot aan, nou ja, om de overtreding te sluiten, om de zonde te verzoenen, te verzegelen en om de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid aan te brengen en om het gezicht, het visioen, en de profetie, profeet, te verzegelen en om de heiligheid der heiligheden te zalven. Dus zeg altijd, dan zet je er een streep onder en tel je het bij elkaar op en dan staat er tot op de komst van de Messias. En daarmee tot het herstel van het Davidische troon over Juda. Of over Israël. En in principe over Jeruzalem zei het dan dat het Jeruzalem dan nog gebouwd moet worden, omdat het zojuist is verwoest geworden. Want dat staat er ook allemaal in de volgende versen hier. Heb je dat? En de aanleiding was trouwens dat Daniel, die deed zijn huiswerk. Daniel die had namelijk gevonden in de boeken, vers 2, in de boeken, dat het getal der jaren van de welke het woord des Heren tot de profeet Jeremia geschied was, in het vervullen der verwoestingen van Jeruzalem, 70 jaren was. Je vraagt je af hoe Daniel in het bezit kwam van een boek van iemand die min of meer zijn tijdgenoot was, in hoge mate. Hoe hij in het bezit kwam van een boek van Jeremia. Ik bedoel, hoeveel zouden er gedrukt zijn door de uitgever? Het is toch heel bijzonder, eigenlijk. Want van Jeremia zelf, ik wilde het echt niet vertellen, maar ja. Van Jeremia zelf leren wij dat hij na de verwoesting van Jeruzalem, waar hij dus bij was, ik geloof dat dat hij de laatste 40 jaar opgetreden was als profeet. Dus het was al een oude man. Dat hij na de verwoesting van Jeruzalem is vertrokken. Het land uit. In welke richting? Als je niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Naar het westen. Naar de eilanden in het westen. Weet dat? Namelijk naar Ierland. En daar kwam hij dan aan met zijn secretaris, met zijn minister van Binnenlandse Zaken, Baruch, met nog zowat, en met de dochter van de koning, ja, en zo werd de troon van David, laatstelijk via van Zedekia, overgeplant naar het westen. En daar voortgezet. Vanuit Ierland weer naar Schotland. Van Schotland naar Engeland, naar Londen. Binnenkort kun je er weer naar kijken. Naar hoe iemand uit het Davidische huis tot koning gezalfd wordt. Zie, dat bedoel ik. Nee, ik volg het niet hoor. Want, nou ja. Ja, ik weet het. Dat is niet zomaar, hoor. Dat is bloedserieus. En hoewel al die commentatoren daar nauwelijks iets over vertellen, weten die lui zelf natuurlijk heel goed waar al die tradities vandaan komen. Vergis u maar niet. En daarom blijven ze ook in stand. Worden ze in stand gehouden. Ja. Of ze eraan hechten. Ja, want ze houden het in stand hechten. Dat is wel lang. Maar doe maar. Is verder niet aan de orde. Want wat ik probeer te vertellen is... Jeremia heeft dus een verslag geschreven van zijn profetieën... en voor een groot deel van zijn leven dus ook. Was in het boek van Jeremia staat ook dat hij wegtrok. Eerst naar Egypte natuurlijk, waar ze het huis nog steeds aanwijzen. Waar hij enige tijd verbleven hebben. Zeker. Nou goed. Maar hoe dan dat verslag dan weer terechtkomt in Babel... Binnen de kortste keren. Ja, dat weet ik ook niet. Hoe dat gegaan is. Weet ik niet. Misschien heeft hij gewoon... het laten kopiëren bij de...
De koppieshop,
ja. Of misschien heeft hij het op internet gezet. Ik weet het niet. Wij denken te gering. Wij denken gewoon te gering. Over wat men in die dagen kon. Of men daar kopieermachine zat. Ja, of slaven zat. Mensen die schrijven konden. De hele dag. Houden wij niet. Ik niet tenminste. Maar ja. Enzovoorts. Het is in ieder geval gebeurd. En Daniel was er van op de hoogte. Waarom ook niet? Als je de tweede bent in het Rijk. Dan word je geacht informatie te hebben van alles. Dan heb je het recht op informatie. Ik heb het nog nagevraagd aan zijn majesteit. Dat weet hij van onze koning. Hè? Hij mag weinig, maar heel weinig, minder dan ik in ieder geval. Maar, hij heeft recht op informatie. Dus ik kan zo ergens naartoe gaan en zeggen... vertel hem, dit wil ik weten, hoe is dit, hoe is dat... Het recht op informatie. Hij heeft ook een recht om adviezen te geven. Dat heb ik ook, dus dat doe ik nu ook vanavond. Maar toen maar. Maar informatie... Ja, dat kan bij de overheid. En hij heeft het dus ook. Hij weet wat er omgaat. En als je bedenkt dat Jeremia dan toch de connecties onderhield met het Joodse... Dat wil zeggen, Davidische, het Joodse koninklijke huis, begrijpt hij ook... dat men vanuit Babel echt wel geïnteresseerd was met wat daar allemaal gebeurde. Vooral met dat koningshuis, waar blijven die lui dan? Enzovoorts. In ieder geval, Daniel is er van op de hoogte, stel u het zich voor... en heeft de profetieën van Jeremia en vindt daarin dat daar bepaald is... dat de verwoestingen van Jeruzalem 70 jaren zouden duren... En het is ingewikkeld, dus ik ga er niet dieper op in. Maar laten we het zo zeggen, Daniel is aan het rekenen geslagen... en heeft in het eerste jaar, want in het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasverus... uit de Saad de Meden, ja, Darius de Meed, het Schobrias... dan zit je volgens onze tijdrekening zit je in 538 voor onze jaartelling. En dan zouden de 70 jaren zo langzamerhand toch wel om zijn. Het is iets ingewikkeld omdat er onderscheid is tussen 70 jaar ballingschap of 70 jaar verwoesting van het land. Dat is niet hetzelfde namelijk. Dus daarom ga ik er ook niet verder op in. Maar laten we zo zeggen, Daniel denkt van het is bijna de tijd. En dus... doet hij belijdenis van de zonden van het volk. En met hem komt dus officieel het volk tot bekering. Het zou dus ook inderdaad binnen afzienbare tijd zo zijn... dat de Joden toestemming kregen om terug te keren naar Judea. Zelfs naar Jeruzalem. Zelfs om huizen te bouwen. Niet om de stad te bouwen... De muren, de wallen, de torens, maar wel om zich terug te vestigen in, dat is in het eerste jaar van Kores, de pers. En dat is nadat is Darius de Medië 2 jaar aan het bewind geweest is. Dus met nog 2 jaar te gaan was dit dan dus. Achteraf bezien, maar Daniel... doet belijdenis van de zonde van het volk en vraagt de Heer om genade. Daar komt het in de praktijk op neer. En terwijl hij nog bidt, krijgt hij verhoring van zijn gebed. Nou ja, op een betrekkelijk lager niveau, zal ik maar zeggen. Maar hem wordt verteld dat, hoe dat zou gaan uiteindelijk met Israël. Want waar het op neerkomt is dit, en dat moet ik dan heel snel vertellen natuurlijk, is dat als die 70ste week vandaan heel voorbij is, die is nog niet eens begonnen hoor, maar als die voorbij is, gaat het net zo. Dat wil zeggen dat de hoogstgeplaatste Israëliet, Jood, is hoogste vertegenwoordiger van de Joodse staat, volk, natie. Dat is een woord om te vluchten uit deze, dit probleem, uit dit dilemma. De Joodse natie. Dat die belijdenis doet van de zonde van het volk en namens het volk, namens het Joodse volk, belijdenis doet in de naam des Heeren aanroept. En dan, terwijl hij nog spreekt, stel ik me zo voor. Ja, je kan alternatieven bedenken, dat kan ik ook. Maar stel ik me zo voor dat terwijl hij nog spreekt, dat dan de olijfberg scheurt, dan wordt het donker en dan komt er een aardbeving. En dan scheurt de olijfberg. En dan kan men uit Jeruzalem vluchten alsnog de stad uit. Want die wordt dan wel degelijk verwoest, dat staat hier dan ook. Het is ook het laatste woord feitelijk nog. In Daniel 9, in onze Statenvertaling althans. Jeruzalem wordt verwoest, maar men zal het land uit kunnen vluchten enzovoort. Om zich te verzamelen alsnog in de woestijn. Om van daaruit daarna dus terug te keren. Om de vervallen huizen en steden te herbouwen. Het land weer te reinigen en boompjes te planten. En dan de vrucht daarvan ook nog te eten. Want daarna krijg je de openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. En daarmee hebben we de kortsluiting weer gemaakt met Jesaja 65. Dat wil zeggen, het zal geschieden eer zij roepen, zo zal ik antwoorden. Nou ja, terwijl zij nog spreken. Terwijl ze nog de naam des Heeren aanroepen en nog niet amen gezegd hebben, bij wijze van spreken bedoel ik dat uiteraard, hè, dan grijpt de Heer in. Zie? Dan zal ik horen, dan namelijk gehoor geven aan. Reageren dus. En eigenlijk het idee zelf, wat ik nu voorhoud, dat is dus het idee van dat men de naam des Heeren aanroept. Ja, dat kennen we natuurlijk uit de uiteenzetting van Paulus in de Romeinenbrief. Waar hij tot drie keer aanhaalt dat er in het Oude Testament staat, al wie de naam des Heeren zal aanroepen zal zalig worden. Daniel, dat is Romeinen 9, 10. Met wat verschuivende klemtonen. Al wie de naam des Heeren zal aanroepen. Enzovoort. En die uitdrukking is dan ook weer specifiek ontleend aan Zacharia 13, wat ik er straks al aanhaalde in verband met de gauwer, het huis mijn liefhebbers, enzovoort. Want in het laatste van dat hoofdstuk staat dat ze die naam zullen aanroepen. En dan volgt meteen het verband met, dat zijn de volgende versen, namelijk Zacharia 14, waar dan meteen staat dat Jeruzalem weliswaar verwoest zal worden, maar dat de dindagen de Heer zijn voeten zal zetten op de olijfberg. En dan komt het hele verhaal over het scheuren van de olijfberg en de vlucht naar de woestijn, naar de toebereide plaats, aangeduid als Azal, enzovoort. Dat is het oorzakelijk verband. Men zal de naam des Heeren aanroepen. Alleen als het in Romeinen wordt aangehaald, wordt het toegepast ook op onze dagen. Al wie de naam des Heeren aanroept, dus als wij de naam des Heeren aanroepen. Ja, we zijn heidenen, maar hij zegt, er staat toch al wie de naam des Heeren zal aanroepen. Zal zalig worden. En zo is het maar net. Maar we hebben dat eerder gelezen natuurlijk. Om in Jesaja te blijven, je leest dat natuurlijk al in Jesaja hoofdstuk 30. waar wij lezen in vers 19 specifiek. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Nou, dachten we dat al, als het Sion is, dan zal het wel te Jeruzalem wezen. Ik vind het mooi hoor, zo'n formulering. Maar het heet Sion, want Sion is de naam van de residentie van David. Hè? En dat is Jeruzalem. Want het volk zal in Sion wonen, te Jeruzalem. Gij zult ganselijk niet wenen, gewisselijk zal hij u genadig zijn op de stem uw geroeps. Zo haast hij die horen zal, zal hij u antwoorden. Als je dat weer wat overdrijft, dan krijg je dat ze nog niet uitgesproken zijn met hem te roepen. Zodra de Heer die stem maar hoort, zal hij al antwoorden. Dus je kunt erin lezen terwijl ze nog spreken. Niet dat het er expliciet staat, maar zo is het wel. En ik lees nu ook even door. De Heer zal jullie de brood der benauwdheid en wateren der verdrukking geven. En, staat maar daar trek ik me niks van aan. En uw leraars zullen niet meer als met vleugelen wegvliegen, maar uw ogen zullen uw leraars zien. Dramatisch. Wie zijn die leraars? En dat zijn u en ik. Dat is de gemeente. Ja. Ja. Want de Heer komt officieel met zijn gemeente in heerlijkheid, zichtbaar. Ik zei niet dat dat dan zo blijft, zichtbaar. Maar voor de gelegenheid, zichtbaar. En dat staat hier dus ook, zie. Uw ogen zullen uw leraars zien. Dat is een van die schriftplaatsen die spreken over het toekomstig werk van de gemeente. Want er staat dat wij leraars zullen zijn. En dus een onderwijzende functie hebben aan het Joodse volk. Dat heb je als eersteling. Of je kunt ook zeggen, dat heb je nou eenmaal als priester. En als priesterlijk volk. Dan word je geacht te onderwijzen. En dat gaan wij dus doen. Onderwijs in het woord van God. Enzovoort. En uw oren zullen horen het woord van degene die achter u is, zeggende, dit is de weg, wandelt in dezelfde. Als ze zouden afwijken, te rechter of te linkerhand. Dan gaan wij ze dan zeggen, nee, dit is de weg. Niet links, dit is de weg. Ja, ja. Want u weet, wij zijn van de weg. Zo staat het in Handelingen, ja. Zo duidelijk dat er zelfs plaatselijke gemeenten zijn. Kerkgenootschappen of weet ik veel, zoiets. Die zich de weg noemen.
Er zijn ook mensen die zijn de weg kwijt.
Sommigen zijn de weg kwijt, ja. Ja. Nou ja, enzovoorts. Maar daar gaat het over in dit schriftgedeelte. Dat er een eind komt aan het ongeloof van Israël en het vertrouwen van Israël op de wereld, op wereldse dingen. Op Egypte is de aanleiding hier in dit hoofdstuk. Maar men zal de Heer aanroepen dus en hij zal hen horen, naar hen horen. We lazen het denk ik ook in Jesaja 58... Jesaja 58, vers 9. Dan zult gij roepen en de Heere zal antwoorden. Gij zult schreeuwen en hij zal zeggen, zit, ik ben. Ik ben. Zo gij uit het midden van u wegdoet het juk, het uitsteken des vingers en het spreken der ongerechtigheid. Het uitsteken des vingers, dat weet u, dus gewoon beschuldigingen uitbrengen enzovoorts. En zo gij uw ziel opent voor de hongerige en de bedrukte ziel verzadigt, dan zal uw licht in de duisternis opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag enzovoorts. En de Heer zal u geduriglijk leiden. Kortom, dan vindt dus plaats de openbaring van Christus Koninkrijk. Daar komt het op neer. Daar komt dat licht als verhoring van een gebed dat de naam des Heren aanroept. En tot hulp inroept, feitelijk ook. Nou ja, dat is... Wij kennen het verschijnsel... Er zijn natuurlijk meer van die teksten die zoiets zeggen. Maar wij kennen het verschijnsel ook uit... Moet ik even nadenken, hoor. Dat is 1 Koningen 7. 8. Oké, 1 Koningen 8. Ja, 1 Koningen 8. Dat is bij de inwijding van de tempel van Salomo. En we hebben een verslag van die gebeurtenissen. En bij die gelegenheid spreekt Salomo een gebed uit, waarvan we dus een betrekkelijk lang verslag hebben. Want het is dik 1,5 bladzijde. Nee, 2,5 bladzijde. Nou, 2 bladzijden dan. Vooruit. Dat begint in vers 12 van 1 Koningen 8 met... Toen zeide Salomo, de Heer heeft gezegd dat hij in donkerheid zou wonen. Ik heb immers een huis gebouwd, u ter woonstede, een vaste plaats tot uw eeuwige woning. Daarna wendde de koning zijn aangezicht om en zegende de ganse gemeente van Israël. De ganse gemeente van Israël stond. En hij zeide, geloofd zij de Heere, de God Israëls, die met zijn mond tot mijn vader David gesproken heeft en heeft het met zijn hand vervuld, zeggende, van die dag af dat ik mijn volk Israël uit Egypte land uitgevoerd heb, heb ik geen stad verkoren uit alle stammen van Israël om een huis te bouwen dat mijn naam daar zou wezen, enzovoorts. Kortom, Israël onder leiding van Salomo wordt geacht zich te onderwerpen aan de Heer en zijn woord en hem te verwelkomen in hun midden, omdat hij in hun midden zou wonen. Ik hoop dat u begrijpt dat dat woorden zijn die ook heel goed passen op het aanbreken van de 1000 jaren. Dat de Heer in het midden van zijn volk zou wonen enzovoorts. Maar goed. Maar waar het me om gaat is... dat ook Salomo belijdenis doet van de zonde van het volk. En hij doet een beroep niet op hun goede bedoelingen, maar hij doet een beroep op Gods beloften. God die namelijk beloofd heeft iets met betrekking tot het huis van David dat bevestigd zou worden tot in eeuwigheid. En menigmaal in dit gebed komt Salomo in dat gebed tot een bepaalde climax als hij zegt, bijvoorbeeld, want ik weet het niet precies, maar bijvoorbeeld in vers 30. Hoor dan naar de smeking van uw knecht en van uw volk Israël, die in deze plaats zullen bidden. En gij hoor in de plaats uw woning in de hemel. Want God woont natuurlijk niet in die tempel die Salomo gemaakt heeft. Nou ja, dat staat in vers 27 namelijk, dat het zo is. En dat is ook waar Paulus zich op beroept in Handelingen 17. God woont niet in tempelen met handen gemaakt. Maar doe maar. Hoor dan, vers 30. Hoor in de plaats uw woning in de hemel. Ja, hoor en vergeef. En dan sla ik even wat over. Vers 32. Hoor gij dan in de hemel en doe en richt uw knechten, veroordelende enzovoorts. Vers 34, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw volk Israël en breng hen weder in het land dat ge hun vaderen gegeven hebt. Maar daar woonden ze nu. Het punt is dat dat gebed vooruitgrijpt op een latere situatie. En dat dit gebed dus model staat feitelijk voor een toekomstig gebed uiteindelijk aan het eind van de 70ste week van Daniël. Waarbij de hoogstgeplaatste Jood, en daarmee Israëliet, de naam des Heren aanroept. En dan zegt, hoor gij dan en vergeef. Ik heb niet geteld hoe vaak het er staat en wanneer het staat. U moet het gebed maar zelf doorlezen en even een streepje erbij zetten, denk ik. Of onderstreping. Vers 36, hoor gij dan in de hemel en vergeef de zonde van uw knechten en van uw volk Israël. Vers 39... Hoor gij dan in de hemel, de vaste plaats in uw woning. En vergeef. Zie? Nou, vers 45. Hoor dan in de hemel hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit. En wanneer zij gezondigd zullen hebben, vergeef. Vers 49. Hoor dan in de hemel, de vaste plaats in uw woning, hun gebed en hun smeking en voer hun recht uit. Vers 50. En vergeef aan uw volk dat ze tegen u gezondigd zullen hebben en al hun overtredingen waarmee ze tegen u zullen overtreden hebben. En geef hun barmhartigheid voor het aangezicht dergene die ze gevangen houden, opdat ze zich hunner ontfermen, want ze zijn uw volk, uw erfdeel, dat gij op uitgevoerd hebt uit Egypteland, uit het midden des ijzeren ovens, enzovoorts. Nou ja, Salomo komt wel aan het eind van zijn gebed. Het geschiedde nu als Salomo, vers 54, voleind had dit ganse gebed en deze smeking tot de Heere te bidden, dat hij van voor het altaar des Heere opstond van het knielen op zijn knieën. Ja, waar knielt u op? Op mijn knieën. Van het knielen op zijn knieën. Ik vind dat komt... Het komt uit het Hebreeuws natuurlijk, waarbij je twee keer hetzelfde woord krijgt ter beklemtoning. Hè? Met zijn handen uitgebreid naar de hemel, zo stond hij en zegende de ganse gemeente van Israël, zeggende met luide stem, geloofd zij de Heere die aan zijn volk Israël rust gegeven heeft, enzovoorts. Kortom, dit is een vooruitgrijpen op, dan wel een illustratie van iets wat in de toekomst moet plaatsvinden, de bekering van Israël als zodanig en daarmee de openbaring van zijn koninkrijk, het aanbreken daarmee dus ook van zogeheten 1000 jaren. En als ik me niet vergis, was het ook Mozes, maar dat kan ik echt zo snel niet terugvinden, was het ook Mozes die bij gelegenheid ook zoiets deed en bad voor het hele volk. En de Heer verhoorde dat. En daar gaat het maar om. Maar dat moet nog gebeuren, dat is toekomst. En dan moet ik daar natuurlijk aan toevoegen wat Paulus eraan toevoegt in Romeinen 10. Hoe zullen zij horen? Hoe zullen ze aanroepen? Van welke ze niet gehoord hebben? En hoe zullen ze horen zonder die hun predikt? En hoe zullen ze prediken indien ze niet gezonden worden? Dus Paulus zegt tegen de Heer, zend mij maar. En dat herhaalt hij dezelfde bladzijde nog. Als hij zegt dat hij het als hoogtepunt van zijn bediening vindt om enige uit hen tot jaloersheid te verwekken en tot behoudenis te brengen enzovoorts. Maar het betekent ook dat niet alleen in onze dagen, maar zeker ook in de 70ste week van Daniël en dus ook in de dagen van de grote verdrukking, het woord Gods aan hen gepredikt zou moeten worden. En dat gebeurt ook, ja. Dat wordt ook beschreven. Maar daar ga ik verder niet op in. Het ging mij maar alleen eigenlijk om het beginsel van dat als men als volk dat doet, zal de Heer adequaat reageren. Want kijk, een individuele heiden, een Drent dus, een heidebewoner, ja, een heiden, zei ik toch? Ja, dat heb ik van mijn opa nog geleerd. Dat zijn heiden, dat is iemand die op de heide woont. Hoe komen ze aan dat woord? Ja, ze moesten iets bedenken, iets in de zin van onbeschaafd of zoiets. En dat heette toen vanuit Haarlem, zal ik maar zeggen, was het dan een Drent. En iemand die op de heide, dat heet in een hutje op de hei, dat weet u toch. Zo komen wij aan het woord heiden. Dat is voor de gelegenheid uitgevonden. En zo toegepast. Dat is een raar woord. Maar of je nou een heiden bent of niet, dat maakt niks uit. Iedereen die de naam des Heeren aanroept in onze dagen wordt toegevoegd aan het werk wat de Heer nu doet. Dat is de gemeente bouwen. Dat geldt ook voor een Jood. Ik vertel u niks nieuws. Dat is altijd zo geweest. En voor dat doel is ook altijd het evangelie gepredikt aan de Joden. Het is pas een moderne vinding dat dat niet zou moeten of niet zou mogen. Er zijn mensen, ik zal maar zeggen, in Nijkerk of zo, die roepen dan: je moet niet het evangelie prediken aan de Joden. Want God komt zelf wel met zijn volk klaar. Dan moet ik je zeggen, ja, dat kan wel zijn. Maar het is zijn volk niet. Dus dan, waar hebben we het dan over? En dan nog, tot geloof kom je alleen als je de prediking gehoord hebt. Dus er moet gepredikt worden, dat staat in Romeinen 10. Dus waar die mensen hun Bijbel gelaten hebben, weet ik niet. Maar daar staat dat, hè. Hoe zullen ze aanroepen en wie ze niet geloofd hebben? En daarna moet ik u zeggen, ja, maar er zijn toch heel wat mensen die vandaag de naam van Jezus aanroepen, terwijl ze geen flauw idee hebben wie dat is. En roepen ze dan Jezus aan, of... Bovendien zijn er meer mensen die Jezus heten. Jezus. Of hoe ze het maar uitspreken in de diverse landen. Wie is dat? Jezus. Ik ben niet de eerste. Ik las het voor het eerst bij Sir Robert Anderson. Die zei, ze hebben Jezus zo uit de Bijbel weggehaald dat er niks anders overblijft dan Boeddha. En hij zegt, ze hebben van Jezus gemaakt de Boeddha van het christendom. Daar heeft hij grote last mee gekregen met die uitspraken. Dus dan neem ik het maar van hem over. Dan spreek ik hem later nog. Ja, nee, ik meen het echt. Want later is dat boek uit de handel is gestopt. En de inhoud ervan is overgenomen in een boek onder een heel andere titel. Dus ik heb er lang naar moeten zoeken ook nog. Maar het boek heette zo. De Boeddha of christendom. Ja, u weet wel, een goed mens die voor zichzelf dan gevonden had waar het licht is, of hoe je dan netjes moest leven, zoals Boeddha enzovoort. Dat betekent volkomen fatalistisch en onverschillig. Dat noemt men wijsheid. Dat was Boeddha. Die deed ook in zijn leven lang niks, hè? Dat weet u toch, hè, Boeddha. Dat kan je ook zien. Heb je wel eens een foto van Boeddha gezien? Van zijn goddelijk lijf? Nou ja, Thomas, dan weet je precies, van zulke mensen moet je het echt niet hebben. Maar ja, wat hebben ze van Jezus gemaakt? Een hele lieve man, die erg mede zijn naaste lief had en zo. Medemenselijk was. Oh ja. Die andersdenkenden uitschold. En hij noemt ze aderige broed. Wie? Nou, de orthodoxen onder de Joden. Maar die hebben toch een geloof. Ja, daarom schold hij ze uit. Hoezo? Het zijn zulke dwaze dingen. Voordat je de naam Jezus aanroept, zou zeggen, realiseer je wie dat is. Nou ja. De koning der koningen en de heer der heren. En met hem valt niet te marchanderen. Je kunt niet met hem onderhandelen. Je kunt namelijk met de waarheid überhaupt niet onderhandelen. En hij is de waarheid. De personificatie daarvan. Hij is de onveranderlijke, gisteren, heden tot in eeuwigheid dezelfde. Hij draagt ook de naam Ik Ben. Jehovah. Dat betekent impliciet de onveranderlijke, de eeuwige. En met hem hebben wij van doen. En of het een lieve man is, ja, ik weet niet wat je daaronder verstaan wil eigenlijk. Hè? Hij heeft ons de weg gebaand tot God. Hij was de wereld met God verzoenende. En als je geen gebruik van wil maken, ja, het hoeft niet. Maar daar krijg je de rekening van. Als je het niet doet. Toch? Ja. En wij in dankbaarheid maken er wel gebruik van, mag ik hopen. Maar realiseer je wel wie het is. Zie? Jezus namelijk is Jehovah, het beeld Gods. Degene in wie al de volheid der Godheid lichamelijk woont. En in wie gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Koning der koningen, Heer der heren. Gabriel. Michael, die is als God, enzovoorts. En hij is onze Heer bij Dinam. Hij is onze zaligmaker, hij is onze losser, de heiland. Dat is hetzelfde als zaligmaker, maar dat doet er nou niet toe. Maar zo is dat, ja. En of hij een lieve man is, weet ik niet, maar ik heb hem lief. En dat betekent geïnteresseerd te zijn in de waarheid zoekende, de waarheid sprekende met elkaar, ieder met onze naasten, want we zijn elkanders leden. Dit was Efeze 4. Ja. Nou, zoiets. Maar als men tot de Heer komt, onder belijdenis heet dat van zonde, erkenning dat wij overgeleverd zijn aan de genade Gods, omdat we met de wet geen stap verder komen, integendeel, dan antwoordt hij ons. Ook ons individueel. Maar dat is niet de bekering van Israël. Ik roep ook wel eens als vandaag, in theorie, maar het is volstrekt bij ons. Als vandaag bij wijze van spreken alle Joden tot geloof zouden komen, dan heb je nog geen bekeerd Joods volk. Want die worden allemaal toegevoegd aan de gemeente, want dat is het werk Gods nu. En pas als dat voltooid is, als God daar een eind aan maakt, dan gaat de klok weer aan. Die van het Joodse volk, die van de 70 weken van Daniel. En dan maakt hij werk van de bekering van het Joodse volk. En de bekering van het Joodse volk is niet afhankelijk van of de meerderheid van, het Jood, van de Joden tot geloof komt. Want dat is niet het Joodse volk. Het is afhankelijk van of de leidslieden, degene die het Joodse volk vertegenwoordigen, of die tot bekering komen. Dat is de bekering van het Joodse volk. En ik moet dat wel zeggen, want tegen dit soort dingen loop je niet alleen op in dit soort profetieën, maar ook in het Nieuwe Testament. Want daar blijkt in de evangelie, maar ook zeker in de handelingen, dat in grote getalen de Joden tot geloof kwamen. In ieder geval zei Caiaphas dat, in Johannes 11. Die zei, we moeten dit tegenhouden, want zo raken wij onze positie, onze macht kwijt. Want het hele volk zal hem volgen als het zo doorgaat. En die lui konden het toch heus aardig inschatten. En later, na de opstanding, lezen we ook uitdrukkelijk van dat de mensen bij duizenden tot geloof kwamen. En dat ze een goede reputatie hadden in Jeruzalem enzovoorts. Dat wil zeggen in grote hoeveelheden. Maar uitdrukkelijk, net zo uitdrukkelijk lezen wij bij herhaling over het Sanhedrin. Dat is het Joodse volk namelijk, want dat is de vertegenwoordiging van het volk. Dat het Sanhedrin volstrekt afwijzend was en volstrekt ongelovig. Zij moesten hem niet. En ja, dat is politiek natuurlijk ook. Ze raakten daarmee hun eigen baan kwijt eventueel. Dat betekent het natuurlijk. En dat zegt Caiaphas dan ook in Johannes 11. Zie? Maar het wachten is op de bekering van het Joodse volk. En dat gaat in onze dagen niet gebeuren, zegt de Bijbel. Dat gebeurt pas in de toekomst. En als vandaag een Jood tot geloof komt, wordt hij net als die Joden in Jeruzalem, in Handelingen 2 en wat er verder volgt, wordt het toegevoegd den Heren. Oké, aan de gemeente heeft men hier en daar ingevuld. Dat was wel zo, maar dat stond er niet. Hè? De Heer deed dagelijks toe. Niet aan de gemeente, aan de Heer werden ze toegevoegd. Staat er. Maar toen maar, dat is nou maar niet echt aan de orde, maar dat is wel het principe. Dat is wat er gebeurt. Wij worden toegevoegd aan Christus. Dan wordt men eersteling van Israël. Niet specifiek Jood zelfs, maar wel eerstelingen van Israël. Maar de bekering van het volk wacht op het officiële aanroepen van de naam des Heeren door een vertegenwoordiging, wettige vertegenwoordiging van de Joodse natie als zodanig. En als ze dat doen, wij weten wanneer ze dat doen. In de grote verdrukking. Als ze niks meer te verliezen hebben. Want als een mens niks meer te verliezen heeft, dan is het makkelijker om te zeggen, ik gaf mij alles op voor Jezus. Toch? Ja. Als je toch al kwijt bent. Nou ja, dat is het. En daar dient die verdrukking dan ook voor. Dat gezegd zijnde komen wij aan vers 25. De wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de leeuw zal stro eten als een rund. En als een os, maar dat staat in Jesaja 11, denk ik. En stof zal de spijze der slang zijn. Als er maar genoeg vitamine bijgevoerd worden, dan zal kun je misschien van stof ook nog leven, of niet? Ik weet het niet. Stof zal de spijze der slang zijn. De slang van wie gezegd wordt dat hij in de stof zal kruipen. U weet wat, zonder pootjes. Ja. Ja, als je het serieus neemt, dan lees je, dan heeft hij kennelijk voor die tijd pootjes. Daarna niet meer. Dat is geen evolutie, maar dat heet. Hoe heet dat? Dat is geen evolutie.
Devolutie.
Zesje. Oké. Degeneratie heet dat. Toch? Toen maar. Met dank aan. Hoe heet die man ook weer? Schelen heet hij. Peter, ja. Ja. Zeker, ja. Stof zal de spijzen des lang zijn. Zij zullen geen kwaad doen, nog verderven op mijn ganse heilige berg, zegt de Heere. Dit zijn de omstreden versen natuurlijk. Maar de woorden die hier staan zijn niet nieuw. Want hoewel er geen tekstverwijzing bij staat, om redenen die mij ontgaan, moet ik u toch zeggen dat die er wel weer bij staan in Jesaja 11. Want er staan woorden van dezelfde strekking. Jesaja 11 vers 6. Daar staat: en de wolf zal met het lam verkeren. Hier stond: de wolf en het lam zullen tezamen weiden. En de luipaard bij den geitenbok. Want dat heet de, dat wist u toch wel, hè? De luipaard is het. Hè? Het is niet een luipaard, het is een luipaard. De luipaard, dat is correct. Ja. Eentje die op de loer ligt, dan ligt die te luipen.
Gloepers.
Ja, heet dat zo? Ja. Oké. Okay. Ja. De luipaard bij de geitenbok nederliggen. Normaal wordt de geitenbok door de luipaard gegeten. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee te samen. En een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden. Haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. Het probleem is natuurlijk dat wij ons deze dingen niet kunnen voorstellen van een wild vleesetend dier. Toch? Is een leeuw die stro eet een leeuw? Ja, dan heb je toch een probleem. Maar, of is dat alleen een taalkundig probleem? Niet alleen, denk ik. Er is iets mee. Dus je blijft er altijd een probleem mee houden met dit soort versen. Als ik het lees, dan denk ik meteen, waar we mee van doen hebben is met een nieuwe schepping. Die beesten zijn wedergeboren of zo. Ja, ik weet ook niet hoe je dat zeggen moet. Ik weet het, er zijn nogal wat woorden die vertaald worden met leeuw. Ik weet uit mijn hoofd echt niet welk woord hier gebruikt wordt. En sommige van die woorden zijn niet zulke aardige woorden. Dus als de beest nou ineens stro eet, dan moet hij misschien ook maar een andere naam krijgen. Maar om het dan nog te vertalen met leeuw, dat lijkt me sterk. Dat weet ik niet. En Ja, dat het over een nieuwe schepping gaat, lijkt me duidelijk. Moet u luisteren. In de 1000 jaren wordt de mens weliswaar ouder dan hij daarvoor was, werd. Maar hij is en blijft een zondaar. Hij moet nog steeds de aarde bebouwen. Dat lees je allemaal, dat moet gebeuren. Dat hij zijn boompje moet planten en er later ook van moet eten. En dat hij gewassen zal verbouwen. En dit wordt dan niet door de vijand of door het weer of wat dan ook weer vernietigd. Dus hij moet nog steeds werken in het zweet zijns aanschijns. Al moet hij misschien wat minder zweten. Misschien zweet hij ook helemaal niet, maar hij moet er wel voor werken, want het gaat niet vanzelf. Dat is nou jammer voor de groenen onder ons. Sorry, als ik hier kom heb ik een anderhalf uur, twee uur lang naar de radio geluisterd. Dan ben ik gehersenspoeld. En het gaat altijd over hetzelfde. Het gaat altijd over hoe we de planeet, de wereld dus, moeten redden. En het gaat het nou over het herstel van de natuur. Maar zodra wij de natuur gaan herstellen, is het geen natuur meer. Het is de natuur dat als er een stikstof vrijkomt, en die komt nou helemaal vrij in de natuur, ja, dan betekent het dat bepaalde gewassen die nogal veel stikstof gebruiken en opeisen, die gaan het dan erg goed doen. Dat is de natuur. Brandnetels en zo. En als wij een hekel hebben aan brandnetels omdat we een ander soort shampoo gebruiken, ja, dan krijgen we bezwaren tegen. Zie je wat een onzin het is? Maar dan krijgen we bezwaren tegen. Je kunt brandnetels ook gaan kweken. Want dan maken ze toch shampoo van, of heb ik dat verkeerd? Dat is toch zo? Niet. Of doet alleen dokter Vogel dat? Of. Ik weet het niet, maar dat is gewoon de natuur. Dus ja. Kleding wordt ook al gemaakt van mannen. Ja, wat je maar wil. En het herstellen van de natuur. Ja, je kan de natuur in Nederland herstellen, maar wat krijg je dan hier? Moerasgebied. Dat was voordat de Friesen en de Franken en de Saksen op de waterfiets over de, met de Bataves, over de. Bij Lobit ons land binnenkwamen, zal ik maar zeggen. Hè? Wat was Nederland? Niks. Moerassen, dat liep regelmatig onder water. Enzovoort. Dan hebben we de dijken omheen gezet. En dat is het einde van de natuur, toch of niet? En nou wilden we de natuur in Nederland herstellen. Hoezo? Dan moeten we de heide weer. En ik leerde op school dat we zo goed waren en dat we het land ontgonnen hadden enzovoort. Dan gingen we zelfs de zee ontginnen, waar ik nou woon al jaren, waar ik nooit heb willen wonen, maar waar ik al jaren woon. En op de bodem van de zee. Maar goed, dat is ontgonnen en we zijn er trots op. En dan zitten ze in Den Haag te roepen van we moeten de natuur in Nederland herstellen. We zijn die lui gek geworden? Nee, zuster, dat waren ze al. Want je zal toch zo'n baan ambiëren, zeg. Als je nou echt niks anders meer kunt, denk ik, dan ga je proberen of mensen op je willen stemmen. En dan kom je daar te zitten op mooie plusje stoelen. En de Eerste Kamer helemaal, dat weet je. Nou goed, laat me zitten. Nee, ik heb daar totaal geen respect voor. Die onzin die die mensen uitkwamen. Ik heb naar een juffrouw zitten luisteren wiens naam mij ontschoot is. Het is ook helemaal niet belangrijk hoe het mens heette. Maar en die had het maar steeds over, dan moeten wij het gesprek aangaan. En dan gaan we met elkaar het gesprek aan. En moeten we met z'n allen samen, moeten wij enzovoort. En het gesprek aangaan. Het is al 10 keer voorbij gekomen op het moment dat ik denk, ik zou het moeten turven. Maar dan ben ik al te laat. Wat een onzin praten die lui toch. Hè? Nou ja. Ik heb er zo moeite. De natuur. Het probleem is, zal ik u zeggen, het probleem is dat het met de natuur helemaal niet goed is. Want wat er ook gebeurt, alles wat in de natuur tot ontwikkeling komt, verdwijnt ook weer. Het gaat ook weer dood en het is, en de, kun je wel zeggen, willende bewaren. Maar het verandert, het blijft niet. Dat is wat de prediker zei. Alles wat hier komt, gaat ook weer. Niet alleen het ene geslacht gaat en het andere komt, maar het is met alles zo. Dan ontploft de natuur in bloei, zal ik maar zeggen, binnenkort in dit theater. En dan wordt het weer herfst en dan begint alles weer overnieuw. En dat sukkelt maar zo door. En waarom kan het niet gewoon blijven? En als u dan zegt, ja, maar het is niet de bedoeling dat blijft, moet ik u zeggen, dat is het wel. Want wij leren over een nieuwe schepping dat daar de boom des levens staat en dat hij 12 maanden in het jaar door vrucht draagt, dat wil zeggen continu. En wij leren over een amandelboom of hout, of stok of tak die al dood was, dat die alsnog tot leven komt. En dan zitten daaraan knoppen, bloemen en noten. En dat betekent dus dat er geen seizoenen meer zijn en dat dat gewoon constant doorgaat. Heb je dat nog? Nou, dan pas is sprake van enige stabiliteit. Dat dingen blijven. Maar dat is de nieuwe schepping. Dat is niet in deze. Deze verwijst hooguit naar het idee. Onder sommige omstandigheden, maar daar blijft het ook bij. Alles verandert altijd. En dan zitten die luid te praten over. En nu het klimaat verandert. Nu het klimaat? Hoezo verandert nu het klimaat? Wat is dat voor een flauwekul? Dat is het klimaat. Als het niet veranderen zou, zou het geen klimaat zijn. Dit is wat het is. Het is altijd zo geweest. En we hebben er nooit invloed op gehad. Dat hebben mensen altijd gewild, er invloed op uitoefenen. Ik geloof niet dat de mens het überhaupt kan. Lijkt me een sterk verhaal. Kun je niet voorstellen. Ik heb me vandaag nog laten wijsmaken dat als je alle huizen in de wereld tegen elkaar aan zou bouwen, dan past het op een stuk grondgebied ongeveer zo groot als Duitsland. En weet u hoe groot Duitsland is op een wereldkaart? Oké, op een globe. Voor stukje. Stel deze voor. Nederland al helemaal niet. En dan zeggen ze tegen ons, dat is de want ik ben van lang terug. Ik ben al van gisteren, zal ik maar zeggen. Wij moesten de waakvlam van de gijzer uitzetten toen wij nog gijzers hadden. Want anders verging de wereld. De waakvlam van de gijzer. Dan had ik daar nooit probleem mee. Die ging bij ons vanzelf al dit uit. Wat een ellende was dat met die dingen, zeg. En de centrale verwarming op zolder. Ook altijd zit zo'n waakvlammetje in. Dan springt het ding. En dat is beveiliging. Die zit er dan in. En de beveiliging, dat is een sensor. En die gaat altijd kapot. Heb je ook zo'n auto? Als er wat mee is, is de sensor kapot. Ze hebben mij verteld hoeveel erin zitten. Maar ik durf het niet te herhalen, want ik geloof het niet. Tientallen sensors enzovoort. Maar goed, een zo'n waakvlammetje. En hoe lang is het geleden? 50 jaar zowat? Ik weet niet meer. Ja, het loopt tegen de 50 jaar geleden. Sorry, 45 jaar geleden vertelde ons dat de olie opraakte. De aardolie. We krijgen het niet op. We stoken ons beeld. We krijgen het spul niet op. Maar nou hebben ze uitgevonden dat het slecht is voor de wereld. Dus nou mogen we niet meer aardolie gebruiken. Maar ze hebben ons verteld dat het opraakte, maar het is niet waar. Nou ja. Wie verzint die dingen allemaal? En er lopen de geleerden achteraan. Dat heet de wetenschappers. Die kunnen niet eens fatsoenlijk Nederlands spreken, maar dat terzijde. Nee, dat meen ik serieus. Ik verlies alle respect voor wetenschap enzovoort. De onzin die die lui uitkramen enzovoort. En ze kunnen nog niet eens gewoon Nederlands schrijven. Wat willen die lui eigenlijk? Zie? En die denken dat zij de wereld in stand moeten houden en dat ze dat kunnen. Als wij betalen. Sorry, het lijkt mij erg veel op maffiapraktijken. Je weet wel, er zijn die lui die je komen beschermen tegen allerlei onheil. Wat je sowieso niet zou overkomen, maar als je niet betaalt, overkomt het je wel. Daar zorgen ze dan voor. Heb je dat nog? En dat moeten wij aan overheidsinstanties en wie het maar zijn, die smijten het geld overboord, want de plus is tegenwoordig duur. Toch? Ja. Enzovoorts. En het is gewoon het verhaal van de kleren van de keizer. Het is flauwekul. Deze wereld gaat voorbij. Dat is de aard van deze wereld. En als er ineens anders uitziet, heb je van doen met een nieuwe schepping. Dit is dit. Over die wolf en het lam en de leeuw enzovoorts. En begrijp je me goed. De mens is weliswaar een wedergeboren mens, voor zover hij straks het koninkrijk binnengaat. Ik heb het niet over degenen die in de 1000 jaren geboren worden. Maar bij het binnengaan van de 1000 jaren gaat het alleen om wedergeboren mensen. Maar die zijn net zo wedergeboren als u en ik. Die leven nog in het lichaam der zonde, heet dat. Heb u dat nog? Die zijn niet veranderd. Dat is niet veranderd. Dat ze wat gezonder leven en eten krijgen waarschijnlijk. Dat mogen dan zo zijn. Maar het is nog steeds niet een nieuwe schepping. Zie? En als ik dus lees over de wolf en de leeuw en de luipaard en de berin, las ik daar straks. En ze worden beschreven zoals het hier gebeurt. Dan denk ik, ja, dat is tenzij anders vermeld, dat is een nieuwe schepping. Ik zou niet weten waarom zij een nieuwe schepping zouden zijn als de mens het nog gewoon moet doen met zijn oude stofwisseling. Die dan wat beter werkt, maar toe maar. En biologisch heeft men mij verzekerd dat als je een leeuw vol stopt met stro, krijgt hij nooit genoeg te eten. Bovendien kan hij het niet verwerken, dus hij heeft er niks aan. Heb je dat nog? Daar is hij niet voor gebouwd om dat te kunnen verwerken. Dus dan is het toch wat anders aan de hand. Maar er was natuurlijk nog wat. Natuurlijk kan het zijn dat aangezien blijkbaar de Heer iets doet aan de mens zodanig dat hij zelfs een heel millennium meegaat. En misschien nog wel langer. Nou, als hij nog langer meegaat, dan wordt het heel lang. Want dan wordt het de eeuwigheid natuurlijk. Zo zou de Heer dus ook zoiets kunnen doen dan aan de dieren bijvoorbeeld. Maar dan gaan we weer. Doet hij dat dan ook misschien aan de, hoe heet dat ding? Aan die virussen waar we tegenwoordig tegen beschermd moeten worden. Dat zijn toch van die kleine beestjes, hoe heb ik dat nou mis? Zo niet, dan hebben we het over wat anders. Dan gaan we het hebben over bacteriën. 1 bacterie, 2 bacteriën enzovoorts. En dan, daarna zijn het een heleboel. Dus bij de konijnen af. Maar toch maar. Dat zijn toch ook beestjes? Toch? Maar die vreten je ook op. Die wonen in je. En die, als ze niet tegengehouden worden, dan doet de Heer daar dan ook wat tegen. Ja, misschien wel. Maar ik weet het niet. Als de Heer wat doet aan de leeuwen en de berin en de slang en de, wat was het weer, en de luipaard en de wolf. Misschien doet hij dan ook wat aan de bacteriën en de virussen en wat er nog maar is aan ellende in de wereld. Zo, misschien is dat de reden waarom een mens dan langer leeft. Maar ik zal daar niks over durven zeggen. Wat wij wel lezen overigens, iemand heeft mij daarop gewezen, maar dat is ook standaard, hoe noem je dat, christelijke theologie, is dat, misschien, ik kijk even in, bij Jesaja 11, ja, inderdaad, bij Jesaja 11, onder vers 6, staat een verwijzing naar Hosea 2, Dat is, laten we zeggen, althans protestantse traditie. Hosea 2, waar melding gemaakt wordt van, even kijken, in vers 17. Van Hosea 2, daar staat dat de Heer zegt, ik zal te dien dagen, dat betekent ooit in de toekomst? U weet wel, niet deze dagen, maar die dagen in de verte, in de toekomst. Dat wil zeggen, bij de bekering van Israël, of wellicht alleen maar de bekering van de 10 stammen, want daar gaat het eigenlijk over. Staat er, ik zal te 10 dagen een verbond voor hen maken met het wildgedierte des velds en met het gevogelte des hemels en het kruipend gedierte des aardbodems. Dan wordt in ieder geval de slang toegerekend, verder zou ik het niet weten. En ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken en zal hen, mijn volk namelijk, ik zal hen in zekerheid doen nederliggen. In de zin van als schapen van de kudde die zouden nederliggen in grazige weiden en zo, weet u wel. En de heen en weer verwijzing, in, althans in mijn Statenvertaling, die heeft als strekking dat de Heer iets zal regelen met het wild gedierte als zodanig dat het mijn volk, de gelovigen, de kerk, wat men er maar van maakt, geen kwaad meer zal doen. En dan verwijst men dus vanuit Hosea naar de teksten uit Jesaja. Ja, ik zou het risico liever niet willen lopen. Ik ga de leeuw wel uit de weg. Ja. Ik wil er wel naar kijken, maar dan vanuit een jeep. Dat is leuk. En dan foto's maken, weet je wel. Maar toen maar. Zoiets. Want met zo'n vers heb ik dan toch ook problemen. Dat wil zeggen, je kunt het letterlijk nemen, maar dan moet je ook letterlijk nemen, ik zal de boog en het zwaard en de krijg van de aarde verbreken. En u begrijpt dat althans de eerste 2 uitdrukkingen niet letterlijk is, want het verbreken van de bogen van het zwaard duidt natuurlijk niet letterlijk op het verbreken van die wapens, maar het duidt erop dat er een einde komt aan de krijg, aan de oorlog. Dat staat er dan ook niet hier, maar wel in Jesaja 11, namelijk de study the war no more. U kent het wel, hè? Er zal geen oorlog meer geleerd worden. Kent u dat lied? In de min of meer originele versie? Ik bedoel niet die van ik heb jou voor het eerst ontmoet daar bij de waterkant. Er is nog een andere versie trouwens, dat is daar bij de waterkraan. Die vind ik nog spitsvondiger. Maar goed, bedankt aan Eddie Christiani. Maar dat terzijde. I'm gonna lay down my burden. Ik ga mijn lasten neerleggen. Het is beïnvloed, geïnspireerd door Bunyan. Bunyan, nou ja. I'm gonna lay down my burden down by the riverside. En de bedoeling is die van de riverside is de doodsrivier, River Jordan, enzovoort. En men bedoelt straks ga ik dood en dan ga ik naar de hemel. En dan zal de oorlog niet meer geleerd worden. En dan past men de uitspraken uit Jesaja toe. En daar hebben wij het dus niet over, omdat Jesaja, of Hosea hier, daar helemaal niet over gaat. Dat is een grote misverstand, hè? Dat het daarover zou gaan. Het gaat niet over de hemel. Dat hou je over als je alle Bijbelse waarheid wegdenkt en de namen uit de Bijbel gebruikt alleen maar om je eigen godsdienst in te vullen naar het voorbeeld van al die religies die de wereld kent. Waarheen zijn we onderweg? Naar het hiernamaals, want hier verdwijnen wij. En hoe gaat het dan in het hiernamaals? Nou, nadat wij hopen is het daar beter. Dus daar hebben we niks meer te sjouwen. I'm gonna lay down my burden. En dan krijgen we mooie kleren. I'm gonna put on my long white robe. Nee, die touw, een jurk. Ja. Down by the riverside. En wat was het nog meer? Een golden shoes. And study war no more. En die mensen die het zingen weten niet wat ze zingen, hoor. Maar ze doen het wel enthousiast. Dat heet Black Gospel. Heel enthousiast, maar je weet niet waar het over gaat. Iets te kort door de bocht. Maar in veel gevallen is het zo. Je kunt toch niet tot Sint-Jutemus zingen, Michael row the boat ashore, halleluja. Maar dat moesten wij wel in onze jeugd hoor. In de 50e jaren. Dat was Jeu van Het, dat was de Black Gospel. En Michel maar roeien met die boot. Maar waar het in de Bijbel staat, dat komt uit in ieder geval uit de Griekse mythologie. Het roeien van de boot naar de overkant. Komt in sommige films voor, die ik natuurlijk al lang vergeten ben. U weet wel, roeien in de boot. Ja. Nee, niet die van True Love met Bing Crosby en Grace Kelly. Hè? Dat was ook roeien in de boot, maar dat was... ken je die niet?
Nee,
nou ja, True Love, True Love, ken je dit? La 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 la. Nee? Vind ik dat de mooiste love song die er bestaat eigenlijk. Maar goed. Nee, kennen jullie die niet? Ja, je hebt een variant, het is samen in een bootje in een gezellig slootje. Maar dat is nou weer typisch Nederlandse. En daarna vraag je om Heinz Polsner, dokter Anders, de boot is vol. Ja. Die ken je wel, hè? Ja, oké. Maar goed, heeft hier niks mee te maken. Maar ik bedoel maar te zeggen dat dit soort versen misbruikt worden en dan van toepassing gebracht worden op iets waar het helemaal niet van toepassing op is. Maar men denkt dan toch aan het hiernamaals. Oké, men denkt aan een nieuwe schepping eventueel. Maar dat doet men in kringen, natuurlijk, dat doet men in kringen waar men überhaupt niet gelooft in nog een toekomstig, laten we maar zeggen, 1000-jarig rijk voor het gemak. Dus dat een beetje Calvinist of Rooms-Katholiek denkt dat dit gaat over een nieuwe aarde, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Ja, dat ligt voor de hand. Die kennen niet anders. Maar wij hebben dan nog de optie van, gaat het dan misschien toch ook nog over de 1000 jaren? En dan moet ik u zeggen, dat zou ik niet met zekerheid durven zeggen. Maar ik hou het maar zo simpel mogelijk. Namelijk, je moet begrijpen dat natuurlijk in de zogeheten Maranatha-beweging en in dispensationalistische kring, dan passen we deze teksten toe wel degelijk op de 1000 jaren. Maar dat berust ook op een misverstand. Want daar heeft men de neiging om vanuit amillennianisme, zeg ik het goed, geloof ik wel. Vanuit dat men helemaal niet gelooft in een 1000-jarig rijk, gelooft ineens, omdat men het geleerd heeft van Johannes de Heer of van wie dan ook, heeft men ineens geleerd over een wederkomst van Christus en nog een 1000-jarig rijk daarachter. En dan krijgt men het idee dat 1000-jarig rijk de vervulling brengt van al Gods beloften. En dat is niet zo. Dat is niet het einde. En dat wist Johannes de Heer natuurlijk ook wel. En weten die anderen van die bedelingen weten dat natuurlijk ook wel. Maar het is wat voorbarig en wat simplistisch om dan de jongste dag als het ware naar voren te schuiven. Want dat noemt men van oudsher de wederkomst van Christus. En die schuift men dan naar voren en dat is dan, er komt daarna nog een 1000-jarig rijk. Maar dat 1000-jarig rijk, dat identificeert men dan eigenlijk met een nieuwe schepping al. Dat heeft men niet goed van elkaar gescheiden. En er is een goede reden voor. Dat verschil wordt in het Oude Testament ook niet ontwikkeld. En daarom hebben we deze discussie daarover. Dus ik weet het niet. Ik weet alleen wat het doel is van de 1000 jaren. Het is niet het resultaat van al wat God gedaan heeft. Het resultaat is een nieuwe schepping compleet. En de 1000 jaren hebben tot doel, logischerwijze, om te demonstreren dat ook al doet de Heer van alles voor de mens, in de zin van dat hij zelf de heerschappij over de mensheid in handen neemt, op aarde, vanuit een residentie in Jeruzalem, heb je dat nog allemaal? Een mens naar Gods beeld die de aarde aan zich onderwerpt en daarover heerst. Dat ondanks dat hij dat doet en ondanks dat de duivel en zijn personeel gebonden zijn, dus die kunnen ook niet actief worden, er kan ook niemand daarna in die 1000 jaren dus bezeten zijn of zoiets, Want die demonen, neem ik aan, die zijn ook allemaal de duivel en zijn personeel, voor zover ik weet. Want ze zijn gebonden in de afgrond. Dan heb je dus alleen nog van doen met de mens. En aan het eind van 1000 jaar blijkt dat die mens niet ontwikkeld is geworden en nog steeds geneigd is tot alle kwaad en verkocht is onder de zonde en in opstand komt tegen de koning die zich 1000 jaar lang bewezen heeft. En dan komt er een nieuw lichter van D66 of waar van vandaan dan ook maar. En die komt zeggen dat de staatsinrichting anders moet en dat men van het koninklijk gezag af moet en dat de guillotine weer ingevoerd moet worden omdat alle mensen gelijk zijn enzovoort. Dat is herhaling van zetten. Dat is niks nieuws. Maar daar komt het wel op neer. En het demonstreert dat de mens dus niet te verbeteren valt. Met andere woorden, ook die 1000 jaren lopen dan uit, volgens het schema van Scofield in dit geval, kan lopen uit op een mislukking. Als het een doel was in zichzelf, gaat het toch fout. En hoe meer de Heer voor de mens zou doen in die dagen, ten goede, hoe meer blijkt dat het toch niet helpt. En dus volgt weer, maar waarom zou je dat dan doen? Waarom moet hij dan de mens bewaren voor de die wild gedierte enzovoorts? Ik zou het niet weten. Je kunt alleen nog bedenken dat de mens zou zeggen, ja, maar het leven is zo zinloos, want al wat wij tot stand brengen, ja, voordat we iets tot stand gebracht hebben, leggen wij het loodje. En op het moment dat we weten hoe het leven in elkaar steekt en waar hoe de hazen lopen, en ik heb het niet over de Formule 1 deze keer. Maar op het moment dat wij ongeveer weten, zo mensen van mijn leeftijd, die weten langzamerhand hoe het leven in elkaar steekt, mag ik wel zeggen. En dan zijn we afgedankt, dan kunnen we niks meer. Dan moeten we geholpen worden bij alles wat we doen. Dan hebben we mantelzorg nodig en daarna leggen we het loodje. En voordat we het loodje leggen, zijn we lang afgedankt. En dan is lood ook nog giftig, dus het is slecht voor het milieu. Nou goed, allemaal onzin. Ik bedoel, dat is de zinloosheid van het bestaan. En dan zegt hij, goed, dan laat ik je een paar generaties langer leven, dan ga je een poosje langer mee. En dan kun je de vruchten van je arbeid zien en dan kun je zien wat er van terechtkomt. En dan toch. Dus dan is dat idee van, ja, waarom zou ik het tot stand brengen, want het verdwijnt toch. Dat wil zeggen, ik verdwijnt, ik heb er niks aan. Dan zegt hij, oké, dan laat je een beetje langer meelopen. Want dat is wat daar gebeurt. Kijk, en die kan ik begrijpen. Want de essentie van heel de heilsgeschiedenis is dit. Aan te tonen dat er van heel deze oude schepping niks goeds te maken is. Dat het allemaal van voorbijgaande aard is. Dat is de werking van de zonde. Alles gaat mis. En dat God de betrouwbare is. En dat zijn woord stand houdt tot in eeuwigheid, zei je, Maarten. Nee, niet van die pijp, die andere. Ja. Luther, ja. Ja. Zijn Maarten Luther, zo is het maar net. Nou, de Bijbel zegt dat, Petrus zegt dat, het eeuwig blijven, levende, eeuwig blijvende woord van God, dat houdt stand. En anders lees je Romeinen 3 nog maar een keer, waar Paulus uiteenzet hoe dat is. De mens is onrechtvaardig, maar God is rechtvaardig. Hij houdt zich aan zijn woord. Hij is de eeuwige, de onvergankelijke, de stabiele, diegene die is, die was en die komen zal, enzovoorts. En wat de mens betreft, daar is niks mee aan te vangen. En dat valt te demonstreren, omdat de mens langs de andere kant zegt, ja, als er dan een God is, waarom doet hij dan niks? Waarom helpt hij ons dan niet? Waarom, enzovoorts. En God zegt, ja, het heeft ook geen zin om je ergens bij te helpen, want het komt toch niet goed. Ik doe wat anders. En als je nou naar mij luistert, krijg je deel aan mijn werk. En dan zegt de mens, nou, dat wil ik niet. Ik hoop dat u deel krijgt aan mijn werk. Want wij hebben een plan, we hebben uw hulp nodig. We hebben ook bijbelteksten bij natuurlijk. Hè? God is hulp, weet u wel. Ja, maar de bedoeling is dat wij betrokken worden in het werk Gods. Daar gaat het om. En het duizendjarig rijk, noemen we maar de zevende bedeling, gemakshalve, hoe je het maar noemen wil, heeft nog steeds diezelfde functie aan te tonen dat het niet werkt. Ook een duizendjarige regering van Christus met een volmaakte wet, of hoe je dat maar noemen moet. Een staatsinrichting, een sociale wetten en dat soort dingen meer. Verbetert de mens niet. Integendeel. Nou ja, dat is het. En dat is de essentie in. Nou ja, van. Maar ik moet dringend ophouden, natuurlijk. Iemand als Scofield, dokter Scofield, heeft zijn bedelingsschema zelfs helemaal daarop gebaseerd. Op dat idee. De hersengeschiedenis ingedeeld in perioden. En daarbij al die perioden, want dat eeuwen, of bedelingen zoals hij het noemt, eindigen in een mislukking en een oordeel van God. En. Het is jammer dat hij dat bedelingen noemt, want dat klopt dan weer niet. Maar dat zo werkt, dat de mens inderdaad, of de mensheid in verschillende omstandigheden geplaatst wordt. En daar de gelegenheid krijgt om daar wat mee te doen. Dat is waar, maar bij al die gelegenheden blijkt dat de mens er niks mee kan. En dat is de tragiek van de mens. En dus word het ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Dat is Romeinen 7. Zie? En dat blijft in de 1000 jaren ook zo. Dus je moet er vooral niet te hoog over denken. En dus is mijn eerste optie, als die dieren hier beschreven worden. Ja, dat is kennelijk wel het koninkrijk, maar dan na de jongste dag. Maar dan hebben wij ook een ander lichaam. En de leeuw en de berin waarschijnlijk ook. Hoe dat werkt, weet ik niet. Geen idee. Ik kan er niks verder over in de Bijbel vinden. En dat die Heer die beesten soms gebruikt tot zijn doel, ja, dat is ook zo. En dat ze soms iets niet mogen doen, omdat de Heer zegt, vandaag even niet, in een leeuwenkuil of zo. Dat zou kunnen. Natuurlijk, de Heer doet wonderen. Maar deze kan ik verder dan toch niet plaatsen. Want het idee van dat wild gedierte des velds uit Hosea 2... kennen we natuurlijk ook als een metafoor voor de volkeren der aarde. Die uitgebeeld worden als beesten, als dieren. Met name in Daniel 7, dat is waarschijnlijk de meest bekende. U weet wel, die wereldrijke achtereenvolgens. Toch? De leeuw. Luipaard. De beer zat er natuurlijk ook nog bij. Enzovoort. Dus de kans is groot dat het daarop slaat. Omdat de spanning tussen Israël en de volkeren. Waar Israël in ballingschap geraakt. Wordt uitgebeeld als volkeren in de gedaante van deze dieren. Dat lijkt mij toch echt de meest voor de hand liggende situatie te zijn, want de Heer gebruikt die volkeren, die dieren, die leeuw, de beer, de luipaard en wie het maar waren, gebruikt hij inderdaad tot zijn dienst. En zo staat het ook in de Bijbel. Heb je dat nog? Goed, daar moeten we het voor vanavond dringend bij laten, want het is de hoogste tijd. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij deel hebben gekregen aan uw werk. En namelijk dat u ons trekt uit deze tegenwoordige wereld, uit de duisternis, en ons plaatst in uw wonderbaar licht en in de toekomende eeuw, in het koninkrijk zelfs van de Zoon, uw liefde, dat u ons plaatst in ons Jeruzalem, dat boven is, waar u ons ingeschreven hebt en waar wij dus burgers van geworden zijn. En dat alles vooruitgrijpend op en met uitzicht op de openbaring van uw heerlijkheid in de nabije toekomst in deze wereld. En we danken u dat we daarna mogen uitzien, mogen leren verstaan wie u bent en wat u doet in de loop der geschiedenis. En in het bijzonder ook mogen verstaan wat u van ons verwacht dat wij in onze dagen zouden doen. Namelijk ons onderwerpen aan uw woord, uw plan, uw wil, opdat wij bekwaam zouden gemaakt worden voor die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Daarom willen we u dankzeggen dat we vanavond weer hier mochten zijn, om ons te stellen onder uw woord. En daarom ook bevelen we ons bij u aan, opdat uw woord in ons harten geplant zou worden tot zaligheid van onze zinnen. Omdat we door dat woord gevoed en gesterkt zouden worden en onze hoop en verwachting zouden stellen op de openbaring van uw heerlijkheid. Wees u dan ons nabij met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.